De Betuwe, Bommelerwaard en het land van Maas en Waal vormen samen Rivierenland. Een van de mooiste streken van ons land met boomgaarden en prachtige bloesem in het voorjaar of vol heerlijk fruit in de zomer. Rivierenland stroomt over van de ambitieuze en verrassende ondernemers en in deze podcast introduceren we een aantal van deze parels. Deze ondernemers zijn zoals Rivierenland zelf is. Inspirerend, fris en fruitig. En betrokken bij de omgeving. Dit is Werkinzicht, de podcast van Werkzaak Rivierenland.
Nou, zijn we weer, Sof?
Ja, gezellig.
Ik heb het idee dat het wel echt wel een poosje geleden is dat we op deze manier weer met elkaar hebben gezeten.
Dat klopt, en het is ook de laatste keer in deze setting.
Wat zeg je nou?
Ja. We gaan de podcast op een andere manier vormgeven. We hebben iedere keer een werkzoekende gehad en een werkgever aan tafel met ons als gesprekpartner.
Mm-hmm.
En nu gaan we een soort van serie maken, een reeks over één onderwerp met echte professionals van dat onderwerp aan tafel. Denk bijvoorbeeld aan waarom is technologie goed voor de arbeidsmarkt? Wat kun je daarmee?
Oké. En dat is interessant voor?
Werkgevers, werkzoekenden, stakeholders, shareholders, onze gemeente.
Collega's van Werkzaak wellicht.
Collega's van Werkzaak.
Toch?
Ja.
Maar gelukkig hebben we vandaag ook weer iemand bereid gevonden bij ons aan te sluiten.
Ja, een hele bijzondere.
Ja, is dat? Ja.
Hoe is dat zo?
Zeker. Onze directeur.
Ja, dat is
Elfriede
wel leuk.
Elfriede Boer aan tafel. Hoe
leuk
bijzonder
dat je er
is
bent,
dat?
Elfriede.
Ja, ik had iets vertraging, maar ik ben toch binnen. En ja. We gaan beginnen.
Ja, zeker. Leuk. Ja. Leuk.
Ja, we sluiten dus deze serie gewoon met jou af. Dat is een mooie afsluiting. Want er is gewoon een heel mooi rapport over werkzaken gepubliceerd. En daar
stop,
willen we
Sof,
het eigenlijk
stop,
over
stop,
hebben.
Stop, Sof. Je gaat al gelijk hier. We hebben eerst een andere vraag die altijd aan al onze gasten stellen.
Oh, ja.
Je gaat al gelijk de diepte in, Elfriede.
Nou,
dat is prima. Daar hou jij volgens mij ook wel van. Maar ik heb eerst een andere vraag. Wat wilde jij vroeger altijd worden?
Oh, wat wilde ik worden? Oh, daar had ik geen idee. Nee.
Hoezo geen idee? Ik vind om geen idee te hebben.
Nee, ik had geen idee.
Echt niet?
Nee, het leven brengt je waar je waar
dat
je op
wist
dat
je
moment
niet toen
moet
je,
zijn.
Dat wist je niet toen je op de basisschool toen zat je.
Nee, maar ik heb nooit een idee gehad, dat wil ik worden. Ook niet later. Het is
ben je er gewoon ingerold?
Vaak wel, ja.
Heb je altijd gedaan wat je leuk vond, Elfriede?
Ja, ik heb eerst vaak gewerkt om gewoon geld te verdienen.
Ja.
De schoonmaker, in de horeca, al dat soort zaken. Je kent het wel, toen ook bij mijn vader in het bedrijf, een tijdje.
Wat had hij voor een bedrijf?
Een pijplijn- en constructiebedrijf. En uiteindelijk, netjes de mbo, hbo, post-hbo. En uiteindelijk via allerlei omwegen dit werk.
Coördinator bedrijfsbureau bij het sociale dienst Bommelerwaard. Dan kom je uit Den Haag. Even voor mijn beeldvorming. Dat was gewoon echt, ik natuurlijk, ja. Ik kom misschien niet over als iemand die voorbereid is, maar dit stukje heb ik toch wel gedaan. Ik ben even erin gedoken. Ik denk, hoe komt iemand uit Den Haag als coördinator bij het bedrijfsbureau Sociale Dienst Bommelerwaard? Zeg ik het goed?
Nou, dat was coördinator bedrijfsbureau in gemeente Den Haag.
Ah, oké.
Ja, kwaliteit deden we daar, borgen van de dienstverlening. En ik ben uiteindelijk vanuit daar, gemeente Den Haag, heb ik gesolliciteerd als directeur bij de sociale dienst Bommelerwaard.
Juist. Die coördinatorfunctie was nog in Den Haag.
Ja. Ja, en uiteindelijk werd ik dus directeur van een hele kleine sociale dienst met alles erop en eraan. Bezwaar en beroep. En een eigen planning- en controlcyclus. Dat kende ik wel vanuit de studie bedrijfskunde, maar ik kende dat nog niet als sociale dienst. Want daar waren we eerst onderdeel van de grote gemeente Den Haag.
Mm-hmm.
Daar heb je gewoon een hele aparte dienst, bestuursdienst. En die zorgt dat de cijfers kloppen. Maar nu moesten we dat zelf regelen.
Ja.
En dat was een hele nieuwe omgeving voor mij. Waarbij ik samen met mijn team vorm kon geven aan de dienstverlening aan de inwoners van de Bommelerwaard.
Maar nogmaals, Den Haag, Bommelerwaard. Ik bedoel, dan is het een uitdagende functie waar je naartoe gaat.
Ja.
Dat was voor jou voldoende aanleiding om elke dag, zoals ook vandaag, dat stukje te rijden?
Ja, nou, sowieso een uitdaging. Ik ging solliciteren en natuurlijk in mijn omgeving zei iedereen, nou, je bent nu teamleider, dat zal je nooit worden. directeur. Nou, ik heb wel altijd de neiging dat als iemand zegt...
Dat kan niet.
Dat kan je niet. Dat ik denk...
Dat zullen we
wel
eens zien.
We gaan wel eens proberen. Ja. Dus toen ik door die sollicitatierondes kwam... Want er waren best wel veel, 4 rondes waren het... kwam ik er doorheen. En toen was ik natuurlijk zelf ook verbaasd. Van, ja. Nou, dan ga ik het ook doen ook. En nou, dan ga je een paar keer heen en weer rijden. En dan denk je, nou ja, ik ga gewoon beginnen. En dan zie ik wel. Maar het is gewoon, het was ook een leuke baan.
Ja.
Dus dan is een uur rijden ook helemaal geen probleem.
Hoe lang heb je dat werk gedaan, directeur?
Bijna 4 jaar.
5 jaar, van 2009 tot 2014 heb je dat gedaan.
En toen ben ik ook een kwartiermaker geworden. Dus,
En dat uurtje rijden, Elfriede, tenminste, ik rij ook aardig wat, hè, van en dat levert mij ook wel een moment op om even na te denken van, joh, wat heb ik nou de afgelopen dag gedaan? Ook nog wel luister ik mijn voicemail en dat soort dingetjes af. Maar het brengt ook wel een stukje gedwongen rust mee. Herken je dat? Of gaat bij jou het gewoon nog door, het
werk? Nou, op de heenweg. Ik was nu bijvoorbeeld vanmorgen wel gestrest. En te laat hier binnengekomen, dat voelt voor mij niet fijn beginnen. Nee.
Mm-hmm.
Op weg naar huis is het makkelijker als je dan een uur of anderhalf uur erover doet. Ja,
En wat doe je dan? Luister, werk je dan nog door?
Ja, of, heb je dan ook een rustmomentje of ben je dan nog aan het telefoneren?
Ik ben nog wel aan het bellen,
mm-hmm.
Maar ik ben niet aan het nadenken over werk.
Nee.
Nee, dat vindt eigenlijk meer in de weekenden plaats of in... zomaar tijd, hè. Dan is het ietsjes rustiger bij ons. Ook al moet je collega's vervangen. En dan kom je meestal tot rust of tot inzicht dat je denkt... ja, dit heeft nu een nieuwe stap nodig.
Ja.
En nou, zo ook tijdens de zomervakantie nagedacht van... er komt straks een nieuw bestuur. In maart, april zijn nieuwe verkiezingen, gemeenteraad. Misschien is het slim om toch een bureau... Zo all at work, te laten kijken in onze organisatie van hoe doen we dat dan nu? In de uitvoering naar dienstverlening van de werkgever, naar de werkzoekende en naar de gemeente. En nou, dan wil ik ook het MT wel meekrijgen in dat idee. Dus die heeft mee mogen besluiten van hoe ziet zo'n onderzoeker dan uit? Nou, bestuur had in eerste instantie helemaal geen idee van... zou dat handig zijn, want het kost toch geld.
Ja.
En uiteindelijk zei het bestuur ook van... laat maar doen, laat maar een extern is echt toetsen van... het is ook spannend, hè? Doe je het wel goed of niet?
Ja.
Ja.
En wat heb je dan nog te leren? Wat kan je nog beter doen? En nou, een van die stappen was dus dat bestuur zei... nou, we gaan het toch doen. Ook al kan daar kritisch gekeken worden. Dat zijn natuurlijk spannende momenten. Maar gelukkig heeft het goed uitgepakt.
We hebben ons voorgenomen om gewoon vragen te stellen, gewoon ongeacht even. Gewoon echt uit interesse. Ben ik benieuwd van, dat is een inzicht wat je de afgelopen zomer heeft opgeleverd. Van, hey, ik wil wel eens eigenlijk weten hoe we als organisatie ervoor staan. Even een rapport ophalen, om het zomaar te zeggen. Of in ieder geval van hoe doen we het ten opzichte van de rest van Nederland? Hoe doen we het ten opzichte van de doelstellingen die we met onze stakeholders hebben afgesproken? Waren er nog andere inzichten die je van de... Zodat je bij jezelf dacht, want het is natuurlijk een hele bijzondere markt waar we op dit moment in zitten. En dan heb ik het over de arbeidsmarkt die enorm krap is. Hè? De tekorten zijn enorm. De vraag is heel groot. Heb je daar nog over nagedacht in de zomer? Dat je dacht van, hoe kan werkzaak vooruitlopen op die ontwikkeling?
Nou, we hebben daar al 2 jaar geleden zijn we daar al mee gestart.
Mm-hmm.
Omdat we gewoon merken dat de groep die nu nog afhankelijk is van een uitkering ondersteuning heeft op meerdere vlakken. Niet alleen onderwijs, maar misschien ook technologische ontwikkelingen. Of een andere vorm van detacheren. Dus we hebben wel gekeken wat is daar dan voor mogelijk. Maar mijn bestuur heeft mij wel een opdracht gegeven. En dat is zoveel mogelijk naar de werkgever helpen, ondersteunen.
Ja.
En dan toch in dienst bij die werkgever komen.
Ja.
Dat is wat anders dan meer mensen detacheren. Hè? Mm-hmm. Dus het vergt een andere uitdaging. We zitten nu ook voor de krapte bij de arbeidsmarkt van werkgevers. Verwachten wij ook dat die werkgever op een andere manier gaat kijken naar die werkzoekenden.
Ja.
50-plussers, hè, de mensen in de WW of die naar de WW instromen. Misschien dat daar mogelijkheden in zitten. Dat vereist
het
onbenut ook iets.
Arbeidspotentieel, daar heb je het over.
Dat vereist ook iets van de werkgever.
Ja.
En, maar je ziet ook dat dat kansen biedt, hè, in de afgelopen jaren. Ja. Dus je ziet nog steeds dat werkgevers daar toch in opschuiven.
Merkt werkzaak zelf, vroeg ik me. Ik was onderweg hier naartoe, dacht ik van... wij adviseren natuurlijk onze werkgevers over binden en boeien van je personeel. Hè? Dus niet alleen hoe krijg je nieuwe mensen, hoe behoud je ook je eigen personeel. Werkzaak zelf is best een aantrekkelijke werkgever. Nou, nee, is een aantrekkelijke werkgever, niet best, is een aantrekkelijke. Doen wij daar nog iets bewust mee om zelf als organisatie daar ook het binden en boeien van onze mensen?
Nou, dat is wel een thema in de organisatie. Ik denk zelf dat je best wel veel ruimte krijgt binnen werkzaak. Om je eigen.
Ja, je krijgt veel ruimte. Ja,
om je eigen, ja. Ik heb natuurlijk de ruimte als directeur om samen met MT dingen te bepalen. Ja. Maar ik zie dat mensen die bij ons werken wel prettig vinden dat ze invloed hebben in hoe hun werk eruit ziet.
Ja.
Dat de ideeën worden gehonoreerd. Nou, ook een gedeelte thuiswerken. Hè? Dat is al vanaf de start bij werkzaak dat je al 1 dag in de week mag thuiswerken. Maar dat is nu uitgebreid tot 2 of zelfs 2,5 dag thuiswerken. Vinden mensen heel fijn om ook te combineren met zorg, kinderen, et cetera. Hebben we ook geproefd in corona. Van nou, dan gaat het werk gewoon door.
Yeah.
Werkgevers worden nog steeds bezocht. Het werk intern loopt nog steeds door. Dus wat dat betreft is dat prima. Terwijl daarvoor was het wantrouwen ook vanuit de gemeente, zeg maar, onze opdracht geven van ja, misschien wordt er dan geen werk gedaan. Hè?
Mm-hmm, mm-hmm.
Nou, ik denk dat dat vanuit vertrouwen dat het prima kan.
Ja, dat blijkt het maar. Hè?
Het werk is voldoende en zelfs in overvloed, als ik even voor mezelf spreek.
Ja.
Dus het werk is nooit af.
Nee.
Maar ja, terugkomt op je vraag. Binden en boeien kan op meerdere fronten. Hè? Je kan bij ons onderwijs krijgen. Ook door studeren, door ontwikkelen. Nou, dat zie je ook bij de werkzoekenden, stimuleren we dat. Wat we wel hebben is dat we een aantal mensen die bij ons afscheid nemen in de organisatie, dat we die vervangen. Bijvoorbeeld voormannen. Die vervangen we toch door te kijken, kunnen we ze in dienst nemen. En daar moet wel omzet tegenover staan. Want de gemeente willen niet dat wij groeien in het aantal vaste arbeidskrachten.
Nee.
Dus dat is wel tot nu toe het uitgangspunt van de gemeente. Maar we zullen ook met ons bestuur in gesprek moeten gaan. Want ook wij krijgen een bepaalde krapte intern. Dat we toch een aantal mensen vast aan moeten nemen.
Ja. Ik wil toch nog dat All at Work rapport. Ik heb hem doorgespit. De eerste paar stukken zijn vooral de cijfermatige behandeling, hè, van de resultaten van werkzaak. Daar kunnen we even heel kort over zijn. Volgens mij buitengewoon goed. Gewoon mooie scores, ook ten opzichte van de rest van Nederland. Maar ook, ik zag af en toe 185% op sommige doelstellingen voorbij komen. Echt heel erg goed. Op het moment dat jij weet dat het rapport klaar is. Hey, All at Work gaat bij Alfriede, we hebben hem klaar. Wat eigenlijk weet je toch wel van je hebt er wel een beetje een onderbuikgevoel van volgens mij doen we het zo slecht nog niet. En dan krijg je dit. Wat doet dat dan met je?
Nou, natuurlijk trots.
Ja.
De hele organisatie.
Maar wist je net dat het zo eruit zou komen te zien?
Ik had wel het idee, loonkostensubsidie, baanafspraakbanen.
Doen we
dan
goed.
Krijg je al elke kwartaal krijgen wij van het UWV cijfers.
Ja.
Dan wist ik wel dat we het al goed deden. Hè?
Ja.
Ik wist niet hoe goed, dus dat is natuurlijk te gek dat ook vanuit zo'n onderzoek dat naar voren komt. Wat ik echt leuk vind, is dat het zichtbaar wordt voor iedereen.
Ja.
Hè? Dit zijn zo'n rapport gaat ook naar het bestuur toe. Niet iedereen leest de cijfers van UWV. Er gebeurt genoeg voor de wethouders dat je niet alle informatie tot je kan krijgen en tot je kan nemen. Juist zo'n rapport helpt daarbij. Ook iemand die kijkt daar op afstand naar een organisatie, is ook in de landen bezig. Die kan ook toetsen of iets goed is, of erg goed, of slecht, matig. Dat is fijn dat iemand dat goed kan beoordelen.
En een vergelijk kan maken.
En een vergelijk. En ik kan niet anders zeggen, ik ben heel erg trots op de organisatie, dat wij dat met elkaar doen. Maar ik zou het ook wel verder willen brengen dan alleen onze organisatie in onze regio. Ik geloof echt dat waarde toevoegen voor de werkgever, werkzoekende en voor de gemeente. Dat als je dat tegelijkertijd doet, dat dat elke regio zou kunnen helpen.
Ja. Ja. Wat denk je aan, Elfriede? Hoe zouden we dat verder kunnen brengen? Hoe zouden we als voorbeeld bijvoorbeeld in het land kunnen fungeren?
Nou, ik zou deze kennis die we nu in het rapport opgehaald hebben, samen met de onderzoekers, hè, Tom de Haas, Jan van der Hidde,
Imre.
Dus echt de groep Angela, die heeft daar echt goed onderzoek naar gedaan om dat verder te brengen met een conferentie of misschien ook met een boekje daarover.
Ja.
Maar daar zijn nog we in de ideeënfase.
Wat waren voor jou de sleutel? Het is een succeswerkzaak. Mag ik dat gewoon even zo zeggen? Kun je daarin vinden als ik dat zo zeg?
Nou, ik kan me erin vinden als je de kanttekening erbij zet. Werkzaak is een succes omdat we werk en inkomen,
ja,
en de sociale werkvoorziening samen hebben gevolgd.
Met elkaar.
Geïntegreerd, ja, met elkaar.
Maar wat was voor jou, wat is voor jou daar absoluut een voorwaarde voor? Wat heeft geleid tot dit succes?
Nou, dat de werkgever als klant werd gedefinieerd.
Dat is één. Dus de werkgever als klant definiëren.
Ja, ontwikkeling is de keyword. Dus arbeidsbemiddeling is zeg maar de keyword, is ontwikkeling van de werkzoekende.
Ja.
Naar de weg die de werkgever nodig heeft.
Juist.
Zonder de werkzoekende uit het oog te verliezen. Hè. Wat kan je? Waar ben je goed in? Wat is jouw talent? En hoe kunnen we dat goed inzetten om uiteindelijk uit te stromen naar die werkgever? Nou, daar hebben we echt grote slagen, ook als organisatie zelf, gemaakt.
Ja.
Hoe kunnen we dat ontwikkelen? Hoe kunnen we dat ontsluiten bij de werkzoekende? Maar ook bij die werkgever. Wat heeft die werkgever nodig om die plaatsing te accepteren? Om daarvoor open te staan? Nou, dat weet je als geen ander. Jij, Dimitri, van werkgeversdienstverlening van het accountteam.
Ja.
Dat, ze hebben nodig loonkostsubsidie. Vertrouwen. Soms boden we iemand aan vanuit ons uitzendconstruct.
Goede begeleiding.
Ja. Ook dichte werk van de accountteam en de werkcoach ter plekke op de werkplek. Ja.
Flexibiliteit.
Om uiteindelijk de ondersteuning te bieden die de werkgever het vertrouwen biedt om iemand aan te nemen.
Elfriede, ik ben een collega van je. Ik ben directeur van de sociale werkvoorziening in Midden-Nederland. En ik hoor dit. Ik denk van ja, dat is allemaal mooi. Succes, ik wilde ook.
Ja.
Maar ik heb nog wel wat dingetjes te overbruggen. Ik denk aan, ik heb te werken in een organisatie. En jij begint al te gniffelen als ik dit. Met bepaalde procedures, regels, afspraken, verantwoording aan.
Processen.
Zeker na afgelopen donderdag, een stuk duidelijker bij mij geworden. Wat waren de grootste uitdagingen waar werkzaak, waar heeft het echt even geschuurd, om het zomaar te zeggen, voordat je dit voor elkaar kreeg?
Nou, wat wel schuurt is natuurlijk dat sommige mensen zich niet aan de afspraken houden.
Ja?
Die we toch intern hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld het prijsbeleid.
Ja.
Daar hebben we een enorme slag vanaf datum 1 start werkzaak gemaakt.
En wat is dat prijsbeleid? Wat is
prijsbeleid
dat
is bijvoorbeeld, je plaatst iemand voor het minimumloon.
Ja.
Minimaal het minimumloon. En waarom? Omdat daarvoor was de sociale werkvoorziening, mensen die daar vanuit werkten, plaatsten we wel eens tegen lager dan het minimumloon, het uurtarief.
Dat kon.
Dat werd op een onderdeel toch gesubsidieerd vanuit het Rijk.
Okay.
Nou, dat kan. Ik heb gezegd, als we iemand plaatsen, maakt het niet uit wat de regeling daarachter is. Of iemand vanuit de participatiewet een uitkering krijgt. Vanuit de sociale werkvoorziening een ondersteuning krijgt vanuit het Rijk. Het maakt allemaal niet uit voor die werkgever. Wij moeten gewoon één soort prijsbeleid hebben waarbij wij iemand plaatsen. Gewoon duidelijk. Taal ook vanuit het accountteam naar die werkgever. Nou, en vanuit daar zijn we gaan werken. En dat helpt ook voor de mensen die met elkaar bij een werkgever werken, dat zij ook niet het verschil zien.
Hè? Nee.
Het zijn
net
allemaal
als ieder ander. Je vindt net zoveel als een ander.
Ja.
Precies.
Dus dat bood ons ook.
Maar wie had dan daar weerstand op?
Nou, sommige mensen vanuit de uitvoering, vanuit die verschillende organisaties die samengevoegd werden.
Ja, ja.
Het was natuurlijk toch andere manier van werken.
Ja, verandering.
Verandering. En ook bij elke verandering, ook in onze organisatie, geeft soms gedoe.
Ja. Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een prijsbeleid. Maar het zijn ook... loonkostsubsidie is een andere vorm binnen de wetgeving. Dat is gewijzigd, dat bestond vroeger niet. Nou, hoe pas je dat toe in de systemen?
Kun je heel kort even voor werkgevers die zeggen loonkostensubsidie? Ja. Excuse, hè?
Nou, loonkostensubsidie is iets, we plaatsen iemand die een talent heeft voor het werk wat bij de werkgever plaatsvindt. Mm-hmm. Maar kan voor de 36 uur dat hij werkt misschien voor 90% loonvormende arbeid verrichten.
Mm-hmm.
Dat betekent dat 10% van de werktijd iemand geen loonvormend arbeid verricht. Nou, voor die 10% kan er dan subsidie aangevraagd worden. Die subsidie wordt direct uitgekeerd aan de werkgever. Dus je betaalt eigenlijk aan werkzaak 100% loonvormende arbeid, minimumloon eigenlijk.
En je krijgt 10%,
en je krijgt 10% subsidie via de werkgever.
En wie bepaalt of dat 10% is?
Nou, daar doen wij een loonwaardesystematiek hebben daarvoor. Dat is ook vastgesteld door het Rijk. Er zijn bepaalde metingen voor. Die worden altijd verricht op de werkplek. Dus het is een systeem wat vanuit het Rijk wordt vastgesteld. Dit is een eerlijk systeem om iemands loonwaarde te meten.
Ja.
En ik weet wel vanuit meerdere gesprekken met werkgevers dat als iemand 60% loonwaarde heeft en 40% subsidie heeft en misschien 2 jaar dat werk doet en daar dus heel erg goed in wordt, dat zijn loonwaarde stijgt.
Ja, ja, precies.
En die loonwaarde stijgt dan bijvoorbeeld naar 80%.
Ja.
En dan zegt die werkgever, ja, hoe kan dat nou? Nu krijg ik maar opeens 20% subsidie.
Ja.
Dat klopt, maar iemand heeft dus ook in zijn loonvormend arbeid ook meer, hij vormt ook meer loon.
Ik moet constant denken, ik heb een verhaal van jou gelezen over het eitjesbakken bij Van der Valk. Over loonwaarde. Daar had je in een interview volgens mij met een krant, had je het over dat iemand 300 eitjes per dag zou kunnen bakken. Of gewoon iemand bakt 300 eitjes en deze die bakte 200. En dan wordt hij voor 100 eitjes gecompenseerd in de loonkostensubsidie. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand minder gaat. Dat vanwege fysieke beperkingen, de fysieke gezondheid minder wordt, dat de loonwaarde lager wordt en dan wordt die ook aangepast, neem ik
aan. Dan wordt die ook aangepast. Ja. Dus als iemand daalt, wat natuurlijk echt vervelend is voor die werkzoekende of die werknemer bij die werkgever, maar ook voor de werkgever zelf, dan komt er meer subsidie naar de werkgever toe. En mogelijk ook een gesprek weer met werkzaak, met het accountteam. Van joh, is het mogelijk om iemand nog verder te ondersteunen op zijn werkplek?
Ja.
Misschien fysieke ondersteuning. Misschien nog een ontwikkeling door de trainingen. Waardoor iemand toch nog in loonvormende arbeid kan stijgen.
Want heel even, dat is natuurlijk wel waar. Qua loonkostensubsidieplaatsingen zitten wij volgens het rapport in de Premier League van onze branche.
Nou ja, de werkgever geeft ons ook een 7,3, het rapportcijfer.
Ja.
Ben je daar tevreden over?
Nou, ik ben vroeger als puber was ik al blij met een 6. Dacht ik, zo, die is binnen. Maar ik ben blij. Alles boven de 7 ben ik blij mee. Mm. Waarom? Omdat het echt ook iets nieuws was voor onze organisatie.
Ja, zeker.
Het toepassen, het onderhouden, ook deze loonkostensubsidie betekent dat we elk jaar bij een werkgever een loonmeting moeten doen. Dat vereist iets van onze organisatie en onze collega's.
Het opleiden van de mensen.
Het weer registreren, juist in de systemen, zodat de werkgever krijgt waar die recht op heeft. Dat zijn gewoon afspraken die we in de organisatie hebben. Hè? Dus die processen, het klinkt heel truttig, maar dat moeten we toch echt netjes registreren. Anders krijgt de werkgever niet waar hij recht op heeft. Ja. Maar ook de werknemer ziet niet waarin hij nog kan ontwikkelen of waarin de ondersteuning nodig is. Dus ook voor ons is het handig om het toch goed te weten.
Ja.
Als ik probeer even overkoepelend. Ik heb natuurlijk een beeld gevormd ook van jou de afgelopen periode. Van iemand die ook altijd vanuit de gedachte van de klant en dan hebben we kandidaat even, dus de werkzoekende die aangewezen is op inkomensondersteuning, op welke manier dan ook. Tegelijkertijd, als aan de ene kant is de balans van die werkzoeker, en aan de andere kant heb jij te maken met een organisatie die bol staat van procedures, regels, beleid, budgetteringen en dergelijke. En dat het altijd zoeken is naar de balans tussen die twee zaken. En dat jij ook bedrijven uitnodigt om over hun grenzen heen te kijken van, denk nou eens niet in procedures, maar ga nou eens uit van wat daadwerkelijk de vraag van de werkzoekende, de hulpvraag is. En dat is nu uitermate succesvol. Maar ik denk dat het voor organisaties best lastig is om vanuit zo'n keurslijf te gaan denken over wat is nu echt onze toegevoegde waarde. Herken je wat ik zeg?
Nou, wat ik herken is natuurlijk dat als een ander voor jou bepaalt wat goed voor jou is,
ja,
dat geldt voor mij, dan denk ik nog wel eens, ja, is dat goed voor mij? Weet je wel? Dus terwijl als jij mij vraagt met een open vraag, hoe zou je het willen? Wat wil je? En als ik het dan niet weet dat jij aan mij vraagt, mag ik het dan voor jou bepalen? Jouw eerste stap richting werk? Dat is veel gelijkwaardiger,
ja,
dan dat ik zeg, ik denk dat het goed is dat jij de volgende training gaat volgen.
Ja,
ja, dat geeft eigenlijk aan dat jij voor de ander kan denken en kan voelen en weet waar iemands talenten zit. Terwijl dat is natuurlijk vaak voor onszelf ook een ontdekkingstocht. Hè? Precies wat jouw eerste vraag was, wist je wat je wilde worden? Nee. Ik wist wel dat bepaalde lessen die ik volgde op de middelbare school, dat ik daar heel veel moeite mee had. En ook elke drie kwartier na een andere les vond ik ook best ingewikkeld. Dus voor mij was school was niet echt een periode dat ik dacht, jippie de pippie. Voor mij was het meer het moet. Maar waartoe leidt het? Waarvoor moet ik weten wat het pleistocene is? Hè? De aardrijkskunde vond ik best ingewikkeld om dat te plaatsen naar welk vak wil ik dan later, of welk beroep wil ik uitoefenen. En ik denk dat dat ook bij een aantal werkzoekenden, ook als je in de WW zit, je komt uiteindelijk in een uitkeringssituatie, en wat is dan je volgende stap om daar uit te komen? Nou, ik heb altijd ouders gehad die mij ondersteunden en zeiden van, nou oké, dit is dus niet de weg voor jou. Zo heel schools allerlei vakken volgen. Nou, dat komt wel goed. Dus je biedt hoop, vertrouwen, ruggensteun. En iemand vindt dan zijn pad wel. En ik denk dat dat voor velen van ons is er geen lineaire weg van A naar B. Nee. Richting brandweerman of noem maar op welk vak, mondhygiëniste, welk vak je dan ook opnoemt. Het is vaak toch een wat ongestructureerdere weg van A naar C. Het
vraagt wel een enorme flexibele organisatie. Ik bedoel, er is niks zo makkelijk als op grote schaal trainingen inkopen voor allerlei mensen. En dan kunnen we ze in groepjes die training laten doen. Dat is lekker efficiënt. Terwijl jij nu zegt van, ja, maar volgens mij moeten we veel meer op het individu gaan zitten. Wat heeft die persoon nodig om de volgende stap of een ontwikkeling door te maken richting werk? Hè? Want daar zijn we van. Dat vraagt best wel een flexibele organisatie dan toch, Elfriede. We moeten daar wel op in kunnen spelen.
Nou ja, en met elkaar ook. Door middel van intervisie toch met elkaar bespreken. Mm-hmm. Wat stimuleert nou, hè, een persoon? Als ik aan jou de vraag stel, hoeveel mensen in jouw leven hebben jou op een bepaald pad of gestimuleerd of geenthousiasmeerd, dan weet ik zeker, nou, hoeveel mensen zijn dat?
Wat een goede vraag, Elfriede. Ja. Hoeveel vragen? Nou, dat zijn er wel een aantal, ja. Maar echt dat je nou echt zegt, een grote, ga ik links of rechts af? Hè, die keuze, die zijn er denk ik op, dat zullen er 5 of 6 zijn geweest.
Oké, en wat boden zij jou dan?
Ik kan me nog wel een specifiek moment, waarom ik überhaupt in deze wereld terecht ben gekomen, is omdat ik verkocht frisdrank. En toen zei op een gegeven moment een grote inkoper, iemand die ik heel hoog heb zitten, die zei, Dimitri, ik koop dat van je, maar sta je er nog achter met je hart wat je aan het doen bent. Dus een kritische vraag stellen van, hey, wat ben je aan het doen ten opzichte van de persoon wie je bent? Is dat hetzelfde? Zit daar geen discrepantie tussen? En toen heb ik ervoor gekozen om inderdaad meer richting de zorgkant te gaan. En dat was een kritische vraag. En dat was voor mij echt een moment waarin, dus dat was voor mij een cruciaal moment, denk ik wel, in mijn carrière in ieder geval.
Oké, dus door een open vraag te stellen, werd jij aan het denken gezet.
Ja.
En hoe zou het dan voelen als die open vraag bij die werkzoekende wordt gesteld?
Ja, terecht, goed. Ik voel waar jij in wil gaan.
In plaats van dat ik zeg, ik denk dat het goed is dat je ander werk gaat zoeken.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Dus en die ontwikkeling voeren wij ook door op dit moment?
Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Het is een stap waarbij we natuurlijk vanuit een professional werkcoach of accountteam de open vragen stellen bij die werkgever en die werkzoekende. Daar ook nieuwsgierig naar zijn. Ja. Maar ook soms ontdekken, ik ben niet de persoon die de juiste vraag bij die dat denken bij die werkzoekende losmaakt. Misschien is dat wel een andere werkcoach. Of laat ik eens in intervisie vragen. Welke aan- of uitknop, hoe kan ik iemand de eerste stap laten maken met het vertrouwen wat ik wil bieden, hè? En dat is ook leren voor onze organisatie. En daar sta ik heel erg voor open. Want voor mij was het geen lineaire weg. Ik herken wat Dimitri net vertelde. Er zijn maar een paar mensen in mijn leven die me net op die andere weg zetten. Ja. Door bijvoorbeeld te zeggen, dat kan jij niet. Waardoor ik dacht, ik denk het wel. Dus ik ga dat gewoon, ik ga het gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. Maar dat brengt ook mijn normen en waarden met zich mee. Hè? Niet iedereen zit zo in elkaar. Er zijn natuurlijk ook mensen waartegen de ander zegt, dat kan jij niet. En die gaan het ook niet proberen. Dus het vergt heel veel mensenwerk. En ik denk dat we daar nog wel stappen in kunnen maken.
Nou, dat vind ik interessant. We hebben natuurlijk je hebt het All at Work rapport. Dikke voldoende werkzaak. Mag ik het zo zeggen? Dikke voldoende. Mooie aandachtspunten er ook in. He, na elke tak van sport staat er ook nog even bij. Ben je van werkzaak? Zeker even lezen. Even doorbijten. Maar daarna komen er echt leuke stukken in dat rapport. Als je door de cijfers heen bent, wordt het voor ieder team. Staat er ook nog eens een keer bij welke aandachtspunten er zijn. Ja. Of elke tak van sport in ieder geval. We zitten op een 7,3. Even 7,5. De aankomende periode, jou een klein beetje kennende, willen we daarin nog stijgen.
Waar ga je op sturen?
Waar gaan we op sturen, ja. Waar ga jij op sturen?
Wat gaat er veranderen? Wat moet er anders?
Nou, wat er anders moet is, laten we met elkaar leren hoe we nog verder die werkgever kunnen ondersteunen. Ik denk ook dat we verschillende pakketten kunnen aanbieden. We zijn, we zijn nu aan het detacheren van mensen.
Ja, voornamelijk. Dus dan zijn ze bij ons in dienst en dan betalen ze een inleenvergoeding.
En dan betalen ze een inleenvergoeding, net zoals zeg maar het uitzendbureau Randstad. Ja. Ik denk dat we veel meer naar totaal dienstverlening kunnen helemaal ontzorgen. Full service. Arrangementen. En dan denk ik bijvoorbeeld, denk aan de werkgever MCI. Yeah. Daar zijn we mensen al aan het trainen. We doen de planning al. We doen de voorraadbeheer. We doen alles al. Maar daar hebben we nog niet echt een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Dus daar kunnen we nog wel slagen in maken. Ravos, dat is een werkgever. Daar zijn we binnen mensen aan het trainen. En zijn we al bij de werkgever aan het werk. Hoe zou je daar ook een andere dienstverlening op kunnen zetten? Zodat en de mensen de werkzoekende kunnen ontwikkelen, maar ook de werkgever er baat bij.
En wat hebben we van die werkgever dan nodig?
Ik ben werkgever, wat bied je dan? Ja.
Nou, de werkgever kunnen we helemaal ontzorgen in een gedeelte van hun productieproces. Waardoor wij gewoon onderdeel zijn van dat proces. Mm-hmm. En wij ook meer strategisch partnerschap kunnen laten zien.
Kunnen wij dat dan?
Ja, we zijn al, bijvoorbeeld bij Kunnen en Agel doen we dat al. Dus we zouden dat veel meer in een vorm kunnen gieten die langdurig de komende 10 jaar, dat je daar samen in optrekt.
En wat voor soort werk moet ik dan aan denken, Elfriede?
Ik denk dat je veel meer richting assemblage bedrijven, maar ook daarin zul je keuzes moeten maken samen met het bestuur. Misschien wel richting de circulaire wereld met assemblage. Ja. Dat we circulair worden, waardoor we ook minder vervuiling als organisatie neerzetten.
Mooi.
De bedrijven die actief zijn in de energietransitie.
Ja,
absoluut.
Zeker. Ja.
Absoluut.
Dus en technologie? Speelt dat ook nog een rol?
Technologie en inclusie kan onderdeel zijn van het plaatsen van iemand. Ik noem maar een voorbeeld. Travis, dat is een vertaalcomputer. Mm-hmm. Dat als iemand de taal nog niet helemaal beheerst, dat hij in ieder geval de vertaalcomputer direct meekrijgt bij de plaatsing bij die werkgever. Dat biedt ook voordelen. De persoon is meteen aan het werk waar al de taal, Nederlandse taal, wordt gesproken. En de werkgever heeft meteen iemand die ook werk kan verrichten.
Ja.
En tot op een jaar geleden plaatste nog niemand met zo'n vertaalcomputer. En nu wel. En daarin zie je al dat iemand sneller uitstroomt en ook sneller de taal leert.
Ja.
Maar zo zijn er meerdere ondersteuningen, exoskeletten, digitale werkinstructie, hè, willen we nu gaan aanschaffen. Nou, dat soort technologie kan veel meer de ondersteuning zijn op bij de werkzoekende, maar ook bij de werkgever.
Waardoor je dus gewoon meer arbeidspotentieel hebt.
Ja,
hè? Want dat is
absoluut. Die voorleespen is ook zo'n mooi voorbeeld. Iemand kan niet lezen, maar begrijpt wel wat een werkinstructie is.
Ja, ja.
Nou, de voorleespen leest het voor. Hè. Je maakt met een pen zichtbaar een stuk tekst. En de tekst wordt uitgesproken door dat computertje in die pen. En uiteindelijk voert de werkzoekende het uit. En het blijkt dat daar gewoon hele goede resultaten in worden behaald. Dus waar vroeger iemand een werkinstructie moest lezen,
ja,
en dat moeilijk tot zich kon krijgen, werkt die voorleespen al voortreffelijk, waardoor iemand ook beter uitgeplaatst kan worden bij een werkgever.
Precies.
Heb jij het idee dat werkgevers in de regio weten wat werkzaak voor hun zou kunnen betekenen?
Ik denk een aantal werkgevers wel. We doen al met meerdere werkgevers, hebben we al lange werkrelatie.
Ja, je noemt ze RAVOS, ja. MCI,
absoluut.
Nagel.
Ja, AVRI, ja, is ook een werkgever waar we veel werk voor verzetten. Nou, dat betekent dat je echt met hun al, die kunnen op de bühne staan, vertellen ook vaak wel
ambassadeurs
zaken. Ambassadeurs.
Ja.
Maar we hebben ook bij meerdere partijen die wat angstiger zijn om het van de daken af te schreeuwen. Maar we kennen meerdere partijen die met ons al langdurig samenwerken. Ik denk nog wel dat onbekend maakt onbemind. Probeer het gewoon.
Ja.
Bel ons, neem contact op en vraag uit waar we ondersteuning in kunnen bieden en wat uw mensen nodig hebben.
De beeldvorming van de sociale werkplaats, laten we heerlijk naar elkaar zijn. He, dat was vroeger het, ik bedoel het even met alle respect, het wasknijpertjes en dat soort dingen. Dat is het natuurlijk al lang niet meer. Er worden bij ons in de hallen hoogwaardige technische producten in elkaar gezet waar vakmensen aan de gang zijn. En ik kan me voorstellen dat voor werkgevers dat nog even nieuw is. Dat de beeldvorming rondom de sociale werkvoorziening, de plek, misschien ook wel eens belemmerend kan werken. Terwijl we veel meer kunnen dan dat de werkgever misschien voor mogelijk houdt. Klopt dat?
Nou, ik denk dat het landelijk is. Jij zegt dat het alleen hier is, maar er zijn zoveel oude, genoemd sociale werkvoorzieningen, die gewoon al ontwikkelbedrijven zijn, waar mensen ontwikkeld worden. Dat geldt in elke regio, of het Scala Boris of Sensor, of nou, noem ze op, Werks in Delft. Er zijn heel veel bedrijven die al mensen doorontwikkelen, ook plaatsen bij werkgevers. Ik denk dat alleen een aantal uitkeringstakken van gemeentes echt nog wel mensen meer kunnen plaatsen bij deze ontwikkelbedrijven, omdat ze gewoon echt de kwaliteit hebben om mensen met een bepaalde beperking, of een psychisch, lichamelijke, welke beperking dan ook, kunnen ondersteunen. Want daar hebben ze gewoon de kennis van, naar werk.
Ja.
Dus het is niet alleen in onze regio soms het idee. We hadden eerst 1100 mensen die werkten in werkplaatsen. Deden al metaal, houtbewerking, deden al allerlei soorten van werk waarvan je denkt van, oh, gebeurt dat daar? Heel veel mensen zijn al uitgeplaatst bij werkgevers. Dat is niet alleen bij ons zo, maar ook landelijk zo.
Ja.
Ik zou zeggen, gun u zelf. Wij zijn ook aan het innoveren als bedrijven. Ook aan het innoveren met scholen. Kom gewoon bij ons kijken. En u zult zien dat u verbaasd bent.
Ja, mooi is dat. Ja. Er is nog nooit iemand, er is nog nooit een bedrijf geweest wat bij ons een rondleiding heeft gehad,
nee,
die niet achteraf zei, ik ben verbaasd.
Bijzonder.
Of ik ben onder de indruk van wat jullie hier organiseren. Dus eigenlijk bij deze al gelijk een oproep, Elfriede. Denk je werk te kunnen uitbesteden? Ben je op zoek naar personeel? Neem contact met ons op. We kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen. En ik weet ook nog, en dat vind ik zo grappig, dat jij wel eens zei van, ik ga er zelf wel naartoe. Of laat ze maar een afspraak met me maken. Ik ga graag met iedereen in gesprek. Dat is ook wel typerend voor jou als directeur, denk ik.
Ja,
gewoon dat je Het maakt niet uit als je binnenkomt. Je wordt welkom geheten en ik ga laten zien wat werkzaak voor je kan betekenen. Klopt toch wat ik zeg?
Dat is ook zo. En ik geloof ook dat iedereen wat kan. Dat is echt onze why ook van werkzaak. Talentwerk voor Rivierenland. Iedereen kan iets en iedereen wil gezien worden. Dus met welke beperking ook, ziekte. We hebben zelf collega's die of MS of wat dan ook voor ziekte hebben. Ook die willen werken. Hè? En daar hebben we gewoon altijd het open gesprek mee. En ik gun dat gewoon iedereen, ook elke werkzoekende die waar dan ook een uitkering heeft.
We zullen niet het volledige antwoord zijn op de huidige krapte. Maar we hebben nog echt wel wat talenten aan de zijkant staan. Die absoluut van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie hier in de regio, toch?
Dat denk ik ook. Ik denk landelijk zelfs.
Ja.
Ja. Als Mooi. We ze maar een kans bieden.
Mooi.
Mooi. Maatschappelijke
kostenbatenanalyse.
Ja, MBA. Dat is de afkorting daarvan. Wat is het voordeel daarvan? Als iemand werkt, we hebben het ook gezien binnen werkzaak. Als iemand werkt, gaan de kosten op andere vlakken naar beneden. En tot nu toe werd er alleen maar binnen onze sector gekeken naar als iemand aan het werk gaat. Wat bespaart dat dan aan uitkeringen?
Ja.
Maar wat blijkt nou, als iemand aan het werk gaat, is er ook minder zorg nodig.
Ja.
Dat zie je bij ons in bedrijven. Je ziet mensen die bijvoorbeeld depressieve klachten hebben. Zodra ze aan het werk gaan, dus uit de uitkering, zien wij gewoon dat het gebruik van medicatie afneemt.
Ja.
De gesprekken met een psycholoog afnemen. Dus je ziet dat kosten op een ander veld ook lager worden. En het belangrijke daarvan is, we wisten dat eigenlijk wel, maar we hebben nu steeds meer kennis en kunnen we berekeningen maken wat dat dan scheelt. Ook door de input van de werkzoekende, hè, van iemand die ooit zorg had en nu aan het werk is. Maar mensen worden gezien. Die zeggen, ik heb nu iemand, ik vier mijn verjaardag weer. Er belt mij iemand als het minder goed gaat. Ik word gemist op het werk. Dat zijn allemaal aspecten die bijdragen dat er op andere velden minder kosten zijn. Ik ben ook blij met dat rapport, omdat het beeld geeft dat als iemand werkt, werken loont in op alle aspecten. Dus bij die werkzoekenden, dus niet alleen in geld, maar ook het gevoel. En daar kunnen we nog meer zichtbaar maken aan de samenleving. Dat investeren in ontwikkeling gewoon helpt.
Werk is zoveel meer dan het salarisstrookje. Dat is wat je zegt.
Absoluut.
Werkgeluk. En
werkgeluk, minder ziekte.
Dat lijkt me wel lastig om dat in kaart te brengen. Stel nou, inderdaad, je bent werkzoekende. Mm-hmm. Je loopt bij de huisarts. Sorry, ik mag niet timmeren op de tafel. Je neemt kosten mee van zorgkosten. Breng die maar eens in, als besparing inzichtelijk. Wat werk aan een... Dat klinkt een beetje technisch en ook misschien best wel een beetje hard. Maar het is natuurlijk kostenbesparend op het moment dat iemand aan het werk gaat. Want de druk op de zorg is al zo groot. Als we daar ook nog eens op die manier naar gaan kijken, dan zie je dat daar ook wat, dat we dat omlaag kunnen brengen met elkaar op het moment dat we mensen ontwikkelen en aan het werk krijgen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Absoluut.
En nu kunnen we dat voor het eerst ook daadwerkelijk die besparing inzichtelijk maken.
Nou, we zijn nu met de sector ongeveer 2 jaar bezig om dat goed te onderzoeken, ook wetenschappelijk te onderzoeken.
Ja.
En dan krijgen we steeds helder wat dat allemaal bespaart op andere velden.
Dat zou aanzienlijk zijn.
Dus op schuldhulpverlening, medicatie gaf ik een voorbeeld, maar ook op schuldhulpverlening. Iemand heeft gewoon meer te besteden. Maar ook de kinderen, als de ouders aan het werk zijn,
dat
heeft ook weer een voorbeeldfunctie. Ja. Dus je ziet ook dat kinderen daar een ander voorbeeld aan geven, waardoor de toekomst van die kinderen ook weer beter wordt. Dus er zijn allerlei berekeningen en we krijgen daar steeds meer zicht op en voorbeelden. En het is gewoon belangrijk om dat mee te nemen in, we zijn aan het investeren in ontwikkeling. Het kost geld, hè. De kosten gaan hier ook voor de baten uit. Nou, dat geeft soms gedoe met de gemeente of opdrachtgevers. Maar het is wel uiteindelijk lonend voor de individu die aan het werk gaat. Maar ook voor onze samenleving.
Ja, helder.
Ik heb een behoefte om één nog vraag. Mag ik nog één vraag instellen? Mag wel, Elfriede.
Ja, eentje dan.
Nou, nog eentje. We begonnen dit gesprek met dat jij zei op een gegeven moment. Je werd als teamleider. Ging je solliciteren voor algemeen directeur. En dat je dacht van. Ik denk wel dat ik het kan. Terwijl anderen misschien zeiden. Nou, je bent teamleider. Zou je niet nog eens een keer gewoon dit blijven doen? Als je die lijn nou eens doortrekt. Waar liggen voor jou nou nog? Wat zijn nou de dingen waarvan je nu nog niet weet of je ze kan? Eigenlijk wil ik gewoon vragen, hoe lang blijf je nog als directeur? Maar waar zit je uitdaging dan nog in de aankomende periode, Elfriede? Wat ga jij nog doen?
Nou, wij blijven continu in transitie.
Ja?
Dus we hebben de wetten zijn pas 5 jaar geleden zodanig gewijzigd dat er een hele groep, ook als de conjunctuur slechter wordt. Hè. Mm-hmm. We zitten nu waarschijnlijk, komt er een recessie aan.
Ja.
Nou, wat ga je dan doen? Hè? Blijf je investeren in de mensen? Er zullen kosten oplopen bij de gemeente. Hoe ga je dat dan met elkaar aan? Dat is echt wel een uitdaging voor ons allen, ook als samenleving. Om die tweesplitsing van de werkende armen ook te voorkomen. Hè? Hoe gaat werken nou blijven lonen in de toekomst? Dat zijn uitdagingen waar ik ook naar uitkijk. En wat ook voor mij nieuw is, hè, als directeur. Ik geef soms samen met de organisatie vorm aan de nieuwe stappen. Maar ook ik heb natuurlijk. Ik ben niet het orakel.
Nee.
Ik weet het soms ook niet.
Maar vind jij dat ook echt een uitdaging? Vind je dat ook. Doet dat wat met je om
geloof
dat uit te
me
zoeken?
Nou en,
Die blijft erin hoor,
of
deze.
Of vind je het een opdracht? Of vind je het ook echt leuk?
Nee, ik vind het ook echt leuk. Ja. Want het is samen ontdekken naar waar gaat die reis naartoe. Okay. En toch onze why, talentwerk voor Rivierenland, ja. Om dat te blijven vormgeven. Dat is echt wel ook een uitdaging. We hadden nu tij mee.
Ja.
En
ja.
Misschien krijgen we tij tegen. Hoe ziet het er dan uit? Hè? Ja. Wat ga je dan doen met elkaar? Nou, dat vind ik zeker een uitdaging. Maar ook de technologische ontwikkelingen. De vergrijzing. Er zijn echt grote issues. De energietransitie. De gasprijzen. Er komen echt grote uitdagingen. Hoe ga je dat met elkaar aan? En hoe ga je toch de werkgever nog steeds blijven bedienen? De werkzoekenden nog steeds aan het werk helpen? En blijven ontwikkelen met alle ketenpartners? En hoe zorg je dat de gemeente blijft worden van onze inzet?
Mooi.
Prachtig.
Zo hé.
Ja. Dankjewel, Elfriede.
Ik dacht in het begin van je antwoord dacht ik van, goh, ze is al helemaal beïnvloed door de politiek correcte antwoord. Maar uiteindelijk kwam toch nog die persoonlijke noot. En dat vond ik het mooiste, eerlijk gezegd. Dat jouw uitdagingen gewoon ook zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling waar we als maatschappij voor staan. En dat je daar nog voldoende energie en.
En de dingen die voor mij ook onbekend zijn. Ja. Hè? Onbekend is altijd spannend.
Ja.
Dus,
ik heb het nog
wordt
nooit
vaak
gedaan,
gedacht,
dus ik denk
die directeur weet alles. Ja. Maar ik ben net zoals jullie op een reis in mijn leven. Dat ik denk, nou, we doen de volgende deur weer open. En de andere deur weer dicht.
Fijn. Lekker lang nog blijven doen. Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel voor het interview.